the word for the preaching for deze zondagmiddag dienst vindt u in de u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek Genesis, hoofdstuk 13, het 17e vers, en uit Matteüs 5, het 5e vers. Wij lezen eerst uit Matteüs 13, het 17e vers, daar spreekt het woord van de Heere aldus: maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En in Matteüs 5 vers 5 spreekt het woord van de Heere: zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Tot zover. Letten wij op een vrolijk makende belofte voor de erfgenamen. Een vrolijk makende belofte voor de erfgenamen. Geliefde, hoewel op deze wereld, op deze aarde alles eigenaardig verdeeld is, waarin wij ook zien een stuk schuld, zonde, ongerechtigheid onder de mensenkinderen, maar waarin wij ook zien de goedheid en de goedertierenheid van de Heer, dat bij zoveel die honger lijden, zijn er nog meer die te eten en te drinken hebben, ja, die overvloed hebben. En bij alles wat deze aarde wedervaart, die vol is van wrevel, van onrust, van drijving, gaat de Heere toch door met de vervulling van zijn belofte dat zaaiing en oogst zomer en winter niet zullen ophouden, totdat hij komt. Daaruit blijkt dat de hemel en de aarde naar Gods verordening nog heden blijft staan. En in het afgelopen seizoen hebben wij meer dan eens gezien die tot teken gegeven regenboog, waarin ons werd voorgehouden zijn onbezweken trouw, dat hij niet heeft losgelaten, maar dat hij doorgaat met zijn werk, met de verzameling van zondaren, maar ook door het gericht en door het vuur heen, met het vasthouden van de hemel en van de aarde. En dat de Heere God deze aarde, die hij aan de mensenkinderen gegeven heeft tot een plaats om daar te wonen en te werken, te eten en te drinken, ze te overladen met vroege en zware regen. Ja, zegt Paulus, tot de heidenen vrolijkheid en vreugde te geven, zelfs in hun harten. Dat de Heere God deze aarde niet heeft afgeschreven, ja zelfs zo vasthoudt, dat de profeet heeft gezegd: in de naam van God ziet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En Petrus heeft getuigd wat wij verwachten naar zijn belofte: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat het in principe ook echt waar is wat in Genesis geschreven staat: ik zal u dit land en uw zaad geven tot in eeuwigheid. En hoe weet ik, soms moet je het woord eeuwigheid in het Oude Testament verstaan als een lange tijd, een hele lange tijd. Maar ik zou in dit verband het woord eeuwigheid toch ook willen laten meeklinken in de zin zoals wij het woordje eeuwigheid verstaan. Zonder einde. Eindeloos. Dat hoor je ook in Genesis 13. Tot in eeuwigheid. Dan zal Abraham en zijn zaad allen die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam, die de naam hebben mogen leren kennen, zij zullen de aarde erfelijk bezitten. Naar luid van de belofte in de oude dagen, en ook naar het woord van de Heer Jezus Christus, in de nieuwe bedeling, zalig die, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Het was een pijnlijke situatie voor Abraham, toen hij daar als vreemdeling rondzwierf door het beloofde land. Een pijnlijke situatie, die scheiding tussen Lot en hem. Dat heeft verdriet en het heeft tranen gekost. Je ziet daarin dat rijk zijn, Abraham staat er aan het begin van het hoofdstuk, was zeer rijk aan vee, aan goud en aan zilver. Dat is ook niet alles. Als je zoveel hebt dat je uit elkaar moet, ja. Ik vraag me trouwens af, is dat nou wel echt nodig geweest? Was dat land Kanaan? Natuurlijk, het was bewoond door Kanaanieten en andere stammen. Was er geen ruimte dat deze broeders samen konden blijven wonen? Misschien niet. Misschien moeten we het echt nemen, heel serieus, dat dat land Kanaan te klein was voor deze twee herdersvorsten. Dat neemt niet weg dat toch ergens op de achtergrond blijf je vragen, ja, later hebben er miljoenen gewoond. Ik weet wel, toen werden de Kanaanieten verdreven, maar het was toch ook geen kleinigheid. Er is zo'n groot land Kanaan, maar zouden die twee mensen niet een of andere afspraak hebben kunnen maken? Ja, scheiding geeft altijd, tenminste, meest vaak verdriet. Vaak verdriet. En daarom denk ik, alhoewel de raad van God uitgevoerd wordt, de Heer had Abraham geroepen. En Abraham het land beloofd. En meer nog, aan Abraham het zaad beloofd. En dat wordt ook verwezenlijkt. Die twee geslachten van Lot en Abraham zullen niet door elkaar heen groeien. Maar toch, dat is Gods eeuwige raad. Daarvan geldt vaak, na deze zult gij verstaan. Maar in de praktijk, in de ervaring van het leven, kan ik me zo levendig indenken dat dit een heel pijnlijke zaak geweest is. Want die ruzie van die herders, die elkaar in de vaarwater zetten, die natuurlijk van allebei de kanten hun best doen voor hun Heer. De een voor Lot, de ene groep voor Lot en de andere voor Abraham. Die zich ook de kaas niet van het brood hebben zullen laten eten. maar desnoods misschien wel met geweld hun eigen kracht bijzetten. Dit is mijn plek, dit is onze plek en de anderen tegenover. Nee, wij waren hier eerst enzovoort. Ach, bij de Heer Jezus kwam er iemand die zei, meester, zeg eens tegen mijn broer dat hij de erfenis met me verdeelt. Kennelijk wou die broer geld zien. Blijkbaar wou hij de voorvaderlijke erven, laten we het maar even noemen, de boerderij, het land, verkopen om geld. Dan kon hij voor zijn eigen wat gaan beginnen. Dan zegt Jezus, mens, wie heeft u tot een rechter en tot een overste gesteld? Daar ben ik niet voor gekomen. Niet alleen om zulk soort uitspraken te doen, maar ik ben ook niet gekomen om uit elkaar te trekken. Om uit elkaar te halen. Ah, zie hoe goed. Dat was het teken van de Zoon des Mensen. Hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. Wat heeft de zonde toch een ontzaglijk ontwrichtende werking. Wat is de zonde ergens in alle opzichten ontwrichtend en verwoestend, schijnend. De zonde, zegt de Heer, maakt een scheiding tussen mij en tussen u. Het is dat waar, maar ook onder mensen. Scheiding. Nou ja, Abraham die kan dat niet verwerken. Die man die heeft er moeilijk mee. Hij roept zijn neef Lot, die leeft, let daar wel op, onder de schaduw van zijn oom. Van zijn oom, Abraham. Die ook deelt in de zegeningen van God, ook via zijn oom Abraham. Abraham mag voor zijn neef Lot een zegen wezen. En dat is hij ook geweest. Lot vreest ook de Heer, de God van zijn oom Abraham. Het is het enige wat Abraham overgebleven is van zijn maagschap. Vader is gestorven, grootvader is gestorven. Broers wonen ver weg, maar Lot. Lot is door een verborgen kracht meegegaan. Meegetrokken. Er is vast iets in geweest wat we ook van wat we ook bij Rut lezen. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Uw weg, o Abraham, is mijn. Ik ga mee. Dat is heel wat geweest. Petrus zegt dat Lot een rechtvaardige was. Die op de goede plek stond. Hij stond in het licht van Gods belofte. Van zijn woord, van Gods zegen. Daarom zegt Abraham, mannen, broeders, hij bedoelt, we zijn toch mannen, broeders, zegt hij tegen Lot. Waarom zullen we zo door het leven gaan met die voortdurende twisting onder onze mannen? En straks slaat het nog over op ons ook, dat kan ook nog. Waarom zouden we zo door het leven gaan? We zijn mannen, broeders. Dat bedoelt hij niet alleen, we zijn familie. Maar hij bedoelt er ook mee, wij hebben diezelfde God. Dezelfde hoop. Dezelfde verwachting. Weet je wat we doen? Hier ligt het hele land voor. Kijk naar het oosten, naar het westen, naar het noorden, naar het zuiden. Kies jij maar uit. Lot kijkt. Hij kijkt heel goed. Zakelijk gezien kijkt hij heel goed. Hij kijkt naar die vlakte aan weerszijde van de Jordaan. Ja, heel in de verte. De streek werd het genoemd. Prachtig land. Zo mooi als een paradijs. Het Jordaanwater, net als de Nijl in Egypte, het Jordaanwater maakte die hele strook aan weerskanten buitengewoon groen en vruchtbaar, gras, geboomte. Daar waren er ook wel veel mensen daar in die streek, die daar een bivak hadden opgeslagen, die daar van ouds woonden. Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim. Het was echt een rijke streek. Misschien zou je het mogen vergelijken met zo in de 15e eeuw, 1421 kwam de Elisabethvloed, maar toen de Biesbos, wat een watergebied geworden is, dat noemde men de Goudklomp. Het was een welvarende streek van, ik meen wel, 70 grotere en kleinere dorpen, die toen door die enorme vloed zijn bedolven en weggevaagd. Daar mag ik misschien een beetje mee vergelijken. Lot kijkt. Ik denk, dat is het. Dat is het. Nou praat ik eens even proberen hoor, als objectief toeschouwer. En dan vraag ik, Lot, zou je dat wel doen? Waarom niet? Waarom niet? Ieder is een dief in zijn nering. En de oom heeft mij de toestemming gegeven. Nou ja, maar het is niet gebruikelijk. Het strookt niet direct met ongeschreven regels van billijkheid. Ja, hoor eens, dat is daar niet op van toepassing, zal Lot gezegd hebben. Waarom niet? Ja, maar Lot, heb je nou ook erg in dat elke keer dat jullie elkaar mogen ontmoeten, dat dat wat te betekenen heeft? Je hoort nog eens wat. Je ziet nog eens wat. Want elke keer in dat leven van je oom, dat weet je wel, zijn van die aangrijpende momenten. Dan zie je hem opeens uit zijn tent komen, na weer een lange zwerftocht door het land, en dan stapelt hij de stenen op elkaar, en hij maakt een altaar, en hij roept de naam van de eeuwige God aan. Ja, want Abraham zit een beetje, of een beetje, hij is ook de kerk van God van eeuwigheid geliefd. Bij Abraham wordt gezongen. Daar wordt het woord van de Gods openbaring overdacht. Dat moet je straks missen. Je kon toen niet even zeggen, nou we stappen in de auto en we rijden. Dat betekent werkelijk een scheiding. Werkelijk betekent dit een scheiding. Even zeggen wat je wilt, Lot die was toch, ja, waarom? Het was toch een rechtvaardige man? Jazeker. Hij kwelde zijn ziel later in dat goddeloze Sodom toen hij binnen in de stad zelfs woonde. Was een rechtvaardige. Wel, wat wil je daarmee zeggen? Als God zegt, Lot is mijn rechtvaardige knecht. Moet je niet denken dat Lot met een soort medaille oploopt. Ik ben zo'n rechtvaardige knecht van God. Ik ben ervan overtuigd dat Lot, die ergens op een akelige manier aan zijn eindje gekomen is, in een spelonk, en heeft hij zijn laatste dagen versleten. Hij durfde niet meer in de stad te wonen. In Zoar. Hij ging in een spelonk, maakte daar ook nog een akelig drama mee. Ik ben ervan overtuigd dat daar in die spiegel, je had toen de psalmen naar de letter nog niet, maar dat daar in die spelonk heel wat keertjes gezongen is. Neem mijn zonde uit mijn dogen, gunstig weg, gedenk ze niet. Dat geloof ik zeker. En dat Abraham, tja, ja, dat hij toch in vrede onder Gods wijde hemel, oud en der dagen zat, zijn hoofd mocht neerleggen. Ja, dat trekt mij toch wel meer aan dan in die akelige spelonk. Dat ze wat niet meer buiten durft te komen en niet meer naar de stad durft te gaan. En daar woont met een paar dochters, die ook dingen hebben gedaan die het daglicht niet kunnen zien. Daar hebben wij nou geen erg in. Daar hebben wij nou geen erg in. En dat wil ik zelf even vragen, zo zijdelings. Niet als een rechter. Oh nee, verre van dat. Maar zomaar vragen. Omdat Lot was ook een mens en Abraham. Zoals u en ik mens. Wat zij hadden, hebben zij ontvangen van God uit genade. Maar daarom mogen wij de lijn wel zien. En is het toch ergens bijzonder pijnlijk. En het heeft Abraham ook sterk aangegrepen. Heel sterk. Want het is niet voor niets dat als Lot eenmaal weg is, dat de Heere gaat spreken tegen hem, nadat Lot van hem gescheiden was. Dat moet je in alle zaken, moet je dat op je inlaten hebben. Abraham, sla je ogen eens op, overal om je heen, al dit land zal ik je geven, tot in eeuwigheid aan je zaad. Ik zal je zaad stellen als het stof der aarde. Ontelbaar, maak u op. Sta op. Heeft Abraham dan spijt, diep in zijn hart, dat hij Lot de keus liet? Nee, dat geloof ik niet. Abraham was, en dan gaan we langzaam naar Matthäus 5, een zachtmoedige. Wat is dat, een zachtmoedige? Het Oude Testament kom je overal tegen, vooral in Psalm 37. Daar lees ik meer dan eens van die zachtmoedigen die de aarde zullen beërven. En die het goede zullen genieten. Abraham was een zachtmoedige. Zachtmoedig, laat ik het in een tegenstellende zin zeggen, dan begrijpt u ongeveer wat zachtmoedig betekent. Zachtmoedig is niet grimmig, niet wraakzuchtig, niet alles naar zich toetrekkend, niet verdervend. Zo moet je het je ongeveer voorstellen. Wat is dat? Was Abraham een goeie man dan? Want je hebt in het leven een buitengewoon goeie mens. Dan zeggen ze ook wel eens, alles voor een ander over. Ja, maar dat is het toch niet. Dat kan zelfs heel verkeerd zijn. Als je op die manier zachtmoedig bent. Als je denkt aan iets zacht. Dat kan heel verkeerd zijn. Zachte dingen. Zachte meningen. Half zacht. Denk je dan ook al gauw aan. Kijk, het kan zijn bekoring hebben dat iemand als natuur, zeg maar, een zachtmoedige natuur heeft gekregen. Zoals wij dat onder zachtmoedig staan. Ja, die kerel is niet kwaad in kracht krijgen. Of die man nou, als die de hemel kon verdienen, of zus of zo. Maar dat is het eigenlijk niet waar het over gaat. Dit is een zachtmoedigheid die vrucht is van het geloof. Dan ben je nog zo'n grote driftkop. En dan heb je nog zo'n akelige natuur. Dan kun je toch zachtmoedig zijn door het allerheiligste geloof. Dat was Abraham. Hoe precies zijn aard geweest is, daar ga ik niet op in. Maar denk nou even aan Mozes. Er staat dat er geen zachtmoediger man was dan Mozes. Maar ik heb wel eens gedacht. Nou, als hij daar even komt kijken. Je kunt zeggen, hij was toen nog in de dagen. Hij was nog niet zo oud. Maar hij sloeg toch maar 1, 2, 3 zo'n Egyptenaar neer. Dood. Een man van korte metten zou je zeggen. Had die man wel zo'n zachtmoedige aard? Ja, maar dan wordt er in het woord van God bedoeld die zachtmoedigheid die vrucht is van God, van het geloof, van de Heilige Geest. Daar wordt daarmee bedoeld het wachten op de Heer. Het verwachten van zijn belofte, van de vervulling. Je moet dus Abraham hier niet zien als een goede man, een goeie man. Een man die misschien wel een beetje te goed is, buurmansgek of hoe zegt men dat, weet je wel. Zo'n mannetje moet je niet voorstellen. Moet je maar eens in zijn levensgeschiedenissen lezen. Het is heus niet in alle opzichten zo'n zachtaardig mannetje. Maar hier komt iets uit van zijn zachtmoedigheid, die vrucht is van het waarachtige geloof. In de belofte, in God. Abraham geeft alles als het ware, want hij heeft niks te geven. God heeft het gezegd. Abraham doet zichzelf niet tekort, Lot wel. Lot slijt zijn oude dag in een spelonk. Met zijn dochters. Wat er verder van geworden is, weet ik niet. Ze hebben nog 2 kinderen, ieder een kind gekregen, Moab en Ammon. Maar Abraham blijft maar doorwandelen. Totdat hij zijn moede ogen mag sluiten. Maar de glans van de verwachting is erin. Naar huis. Ik ga naar huis. En in die verwachting mag hij dat land laten voor God en voor zijn nageslacht. Hij heeft er geen pijn door. Dat is nou het typische dat niet groeit op onze akker. De zachtmoedigheid. Niet het grimmen. Niet het vechten. Niet de wraak. Niet op je eigen recht staan. Maar hopen op het recht des Heeren. Dat is zachtmoedig. En dan kun je een heel zachtaardig mensje hebben, maar die niet zachtmoedig is. En je kunt een mens hebben dat je denkt, oh, wat een akelige, harde keer. Maar, waar die door de geest van Christus geleid wordt, zie je hem worden tot een lam. Denk aan het woord. Versterk.
sterk mijn broeder, Petrus, wijd mijn lammen. En lees dan zijn brief. De man die erop sloeg, desnoods met het zwaard, met geweld. Hoe vol zachtmoedigheid. En scherpt, dat kan ook bij zachtmoedigheid behoren. Heeft hij de gemeente, de verstrooiden, geschreven. In broederlijke liefde. In een vaderlijke zorg. Weten dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande was. De zachtmoedige. Soms zie je het hier op aarde. Zie je er al een stukje van het aarde. Bij Abraham en Lot. Lot die had een mooi plek. Hij heeft gekozen. En hij heeft niet gek gekozen. Hij zit goed. Abraham had niet te kiezen. Maar het heeft hem heel wat tranen gekost toen hij de donkere donderwolken boven Sodom en Gomorra zag verschijnen. En hij wist, o jongen, jongen, daar zit jij. Daar zit je. Daar kwam weer de zachtmoedigheid tevoorschijn. Heren, als er nou eens 50 zijn, of 40, en hij daalt maar af. Maar God gedacht aan Abraham, en hij leidde Lot uit Sodom. De zachtmoedige, zie je soms hier al delen in des vaders gunst. En lief en trouwens ook. Denk nog eens even aan die grote dichter onder Israël, de man liefelijk in psalmen, koning. Zullen wij die man zijn hoofd eraf slaan, die vloeker, die stenen gooier? Nee, de Heer heeft gezegd, vloek David, indien hij lust aan mij heeft, hij zal me terugbrengen. Maar zo niet, hij is de Heer. Daar zie je iets wat ons mensen niet eigen is. Daar zie je iets. Van die geweldloosheid die van boven is. Van de Vader der lichten die zijn zon moet opgaan over bozen en goed. Ook als zij David later de puntjes op de i. Hoor het toch. En de Heere brengt hem terug. Terug. In zijn stad, in zijn huis. En op de troon, verootmoedigd, gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, en naar uw woord gered uit al zijn noden. Wij willen zachtmoedigen, leer mij, o Heeren, een rechte zin verstaan, en wetenschap die dwaze waan ontvloot. Elke dwaze man. Ik. Mijn. Dat. Altijd wat in het natuurlijke en in het geestelijke naar boven drijft bij ons Adamskinderen. Die boze drang van onze zelf. Handhaving overschatting, wraakgierigheid onder het mom van rechtvaardigheid. Noem maar op. Abraham zat een beetje triest neer na het afscheid. De Heer ziet het wel. Maar aan de rechterhand van de Vader is toch dat lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. En het zaad van Abraham, die de engel niet aanneemt, maar het zaad van Abraham. En dan spreekt de Heer in die zoon, in die Christus. Niet al te verdrietig. Maak u op, sta op, wandel maar eens. Ik zal het u geven aan uw zaad. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Ik zal tot jouw God zijn en de God van je zaad. Ik zal Lot niet vergeten. Nee, ik zal Lot niet vergeten. Hij komt thuis. Ik zal Moab en Ammon zal ik ook niet vergeten. Want wie denkt niet aan Rut? Maar wie denkt niet ook aan Jeremia als hij de oordelen over Ammon, over Moab en over Ammon, de nakomelingen van Lot, aan het uitspreken is. Dan opeens dat raadselachtige einde. Maar in het laatste der dagen zal God de gevangenis van Moab en van Ammon wenden. Het oordeel heeft een einde. Over Moab en over Ammon. Maar zegt God, u zal ik het land geven. U zal ik het zaad geven. U heb ik uitverkoren om drager te zijn van die belofte, van die Messias. Door nood en dood, door ondergang en opgang heen, zal er iets van dat woord worden in jouw geslacht. Dat is de troost. De Heer wil Abraham vrolijk en zeggen: je bent de erfgenaamman. Je krijgt alles. Alles, alles. Niet voor een tijd, voor de eeuwigheid. Je komt hier terug. Dan is er geen Sodom meer, maar wel een paradijs. Dan is er geen scheidende Lot meer. Dat zakelijke mannetje. Die denkt, jongen, hoe valt me dat in de schoot? Maar daar is je neef in Christus. Samen eeuwig zijn lof vermelden. Het lijkt er vaak niet op. De zachtmoedige. Zalig staat er. Wat betekent dat? Ja, wij zijn gewend, een beetje genegen om te zeggen gelukkig, maar eigenlijk voel je wel aan dat woord is niet goed. Gelukkig. Dat is eigenlijk niet goed. Dat heeft te veel associaties met allerlei voorspoed, tegenspoed. Met hoe ik me voel. Zalig is meer. Zalig is eigenlijk uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenk mij in het kort verzadiging van vreugde. Zalig wil zeggen vol. Vervuld te worden met zijn gemeenschap, zijn liefde, zijn ontferming. Zalig, zegt Jezus, de zachtmoedige. Nee, want zij zullen het aardrijk. Aardrijk. Het aardrijk is voor de brutale mensen. Het aardrijk is voor de gewichtste zakenman. Het aardrijk is voor de mensen die geluk hebben. Of voor de hardwerkende, hoewel, je moet lang werken om rijk te worden. Het aardrijk is voor de grootte van deze wereld. Die miljoenen dollars spenderen om gekozen te worden. Om de baas te worden. Over een volk, een land. Zachtmoedig, die verliezen het. Die weerlozen. Ergens weerloos. Ergens als ze misschien een grote keel op willen zetten. Of ze steken er hand uit om te doden. Dan zakken ze in elkaar. Dan kruipen ze weg voor God om hun schuld. Die krijgen de aarde niet. Want zo is het in de natuur ook. Als je een nest dieren ziet en er zit er één bij vogeltjes bijvoorbeeld, hè, die niet goed is, die wordt eruit gevoerd. Kippen die één kuik hebben wat een beetje achterblijft, een beetje weerloos is, die pikken ze dood. Is het bij de mensen anders, kinderen op school? Wie is het mikpunt? Ja, dat kind waar je niet bang van hoeft te wezen, dat hij iets terug zal doen. Die kun je het makkelijkste treiteren. Die kun je het makkelijkste plagen. Die doet niks terug. Nou, kijk nou eens naar het hele leven. Kijk nou eens naar het leven, hoe de mensen worden ingepakt, hoe brutaal mens de halve wereld heeft. En een hoogmoedig mens zegt, dit is een grote Babylon dat ik gebouwd heb. En ze noemen de landen naar hun namen. Ja, hij kan zeggen, ja, maar Abraham was ook een rijk mens, daar gaat het even niet om. Hij zocht de stad die fundamenten had. Elke bouwmeester en kunstenaar God zelf is. Nee, dat klonk het niet. Ja, nou ja, misschien vroeger zoals de Israëlieten Kanaan hadden, zoals Abraham rijk was en zijn nageslacht, hè, de vorsten en Job was ook wel een rijk man natuurlijk, dat, maar ja, dat heb je nou niet, nee. En toch, de aarde, typische, dat de Heer Jezus, je kunt niet direct zeggen, dat de Heer Jezus bedoelt dat al zijn kinderen, die in zijn naam geloven, dat die hier waren de aarde beërfden. Dat kun je niet zeggen. Niet vele rijken, niet vele edelen, niet vele machtigen. Maar het onedele en het dwaas en hetgeen niets is, het verachte, heeft God uitverkoren. Wat bedoelt Jezus dan? Nou, alhoewel ik straks zei, soms zie je op aarde ook al hoe God de rollen omdraait, hoor. Dat zie je op aarde ook wel eens voor je ogen afspelen. Dat de eerste de laatste mag worden. En de laatste de eerste. Maar, ik geloof dat Jezus hier spreekt in de laatste dagen. Met het oog op. Spoedig worden de rollen omgedraaid. Spoedig komt het ogenblik, want ziet ik het nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Zij zullen de aarde beërven. Waarom denk ik dat? Al die symptomen van de Heilige Geest die je ziet bij Abraham. Bij David en bij al die anderen, daar zie je iets van de vrucht van Christus. komt in hun leven openbaar. Te midden van alles zie je dat God dat doet. Je mag zeggen wat je wil. Ik zou trouwens maar niet te veel zeggen. Je kan beter je eigen veroordelen dan dat je wat zegt in een verkeerde zin. Maar je gaat het maar na bij Abraham, Isaac en Jacob. God maakt het. Ze hebben hun bid- en dankdagen gekregen. Hebben Jacob wel eens gehoord? Ik ben met deze mijn staf over de Jordaan getrokken. Vluchtend voor mijn broer. En ik ben geworden tot een rij van twee heren. Zie je ook? Ze hebben de heren erkend. Maar denk nou eens even aan die borgen middelen. Al die lijden, al die symptomen, misschien is het te zwak gezegd, symptomen. Maar ik zeg dat expres daarom, om aan te duiden, het is geen vrucht van onze akker, van ons Adamsbestaan. Al die lijnen lopen naar die ene, die hier spreekt in Matthäus 5. Hij is de zachtmoedige. Was hij niet scherp? O, zo scherp. Heb je ooit van zulke scherpe woorden gelezen tegen fariseeërs en schriftgeleerden, tegen alle onwaarachtigheid? Maar in die echt ware betekenis, zachtmoedig, staat hij ons voor de ogen geschilderd. Hij ging het land door, goed doende, genezende. Hij schreef geen één ellendige af. Geen één. Of ze nou tollenaar waren, of hoer, of weet ik wat ze waren. Al hadden ze het aan haar eigen te danken, dat ze zo ongelukkig aan toe waren, hij schreef niet af. Hij stak zijn hand op. Hij keek naar omhoog. Bij jou wil ik in huis zijn. En een ander die zat in zijn deurtje. Volg mij. Zachtmoedig. Die als hij gescholden werd niet weer gescholden. En als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Nou ja. Wat blijft er dan over? Als je daaraan denkt, die zachtmoedigheid, die ingrijpende, die alles verterende, die alles slechtende, die over alle bergen heen huppelende zachtmoedigheid. Kind, wees welgemoed. Je zonden zijn vergeven. Die persoon die zo onuitsprekelijk blij maakt, de bedroefde, de verdoemde, de gevloekte, de verloren, de doden, de blinde. Die zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Sion, uw koning komt, zachtmoedig. Wat heeft hij geërfd? De vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op kan nederleggen. Ten slotte, ik heb eens iemand horen zeggen, een metertje grond of een voet grond overhouden, dan moet je niet naar die dwaze uitdrukkingen luisteren. Die godsdienstige uitdrukkingen, die zijn maar tot vergroting van onze eigen eer. Maar die dierbare zaligmaker, die had niks meer. Hij wordt aan een hout genageld en hij wordt tussen de hemel en de aarde opgehangen. De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten. Durf je dat nog te zeggen? Petrus heeft het vast geloofd hoor, dat de zachtmoedigen. Heeft hij van het Oude Testament en op de catechisatie geleerd, maar er klopt niks meer van. Dat de zachtmoedigen worden uitgespuwd van de aarde en van de hemel. En midden in dat gedruis, bij het gedruis uw watergoten, Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Dat is zachtmoedig. Kijk, Abraham zou je zeggen, het is groot hoor, en Jacob en Mozes, ze hebben het ook gekregen. Maar hij is het. Hij is het. Hij is het echt. Voor 100%. Hij is zo zachtmoedig, dat hij niet tegen die moordenaar zegt, maar eerst zou hij hem even afrekenen. Jij hebt gemoord. Dat zou je toch moeten betalen. Heden zeg ik u. Gij zult met mij in het paradijs zijn. Dat is zachtmoedig. Dochter Sions, zie uw koning zachtmoedig rijdende op een ezelin, het veulen van een ezelin. Daar loopt wel alles op uit. En daar komt nu alles uit. En nu heeft de Vader gezegd, de zachtmoedige die zal de aarde erfelijk bezitten. Daar staan we nou bij het kruis. Bij die lieve zaligmaker. Die zo rampzalig wilde worden. Zonder één stukje grond. Een graf van een ander. Hij heeft het gezegd. Zalig de zachtmoeder. Nou, dan mogen wij erbij denken. Zalig die in hem geloven. O, bestraal ons hart van boven, geest der wijsheid, geest van God, dat onze zielen zich verliezen in die liefde zonder pijn, die zachtmoedigheid. Daar komen nou al die ellendigen aan. De een is arm, de ander is nog armer, de derde is wat rijker. Maar zalig. Als ze een oog kregen op deze zachtmoedige. Vol van zijn barmhartigheid. Wanneer ze bediend mogen worden door de geest van Christus. Zoals je leest ook van die andere knecht Paulus. Die zijn leven niet achtte. Maar. In die ernst, niet alleen vervloekte, die dit evangelie veracht en versmaat en verknoeit, maar ook zegent. Kinderen die ik wederom arbeiden te baren, opdat Christus, de zachtmoeder, een gestalte in u verkrijgt. Dat geeft ons die trouwe God. Want of het dan minder goed gegaan is, of beter gegaan is het afgelopen seizoen, ik vind dat we een mooi seizoen hebben gehad. De appeltjes, de boontjes, alles is vergroeid, ondanks alle vergiftigingen en alles wat er plaatsvindt. Hebben we allemaal lekker gegeten en gedronken. Maar of het nou beter of slechter ging voor ieder persoonlijk. Ach, dit is het voorlopige. Maar het volledige, het enige is dit. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaal. Zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Hier ook, op aarde. Als alle goddeloosheid weg is, alle vergif verbrand is, en God zal zijn alles en in allen. Hier is het al groot om de Heer te mogen bedanken, dat we niet omgekomen zijn, dat we niet verhongerd zijn, want even lijn weg. Maar wat zal het dan zijn om de troon van die zachtmoedige rechtvaardige, om eeuwig in zijn gunst en liefde en gemeenschap te mogen delen met de Vader en de Heilige Geest? Daarom, wij gaan weer naar huis, gewoon als gewone mensen. Met al de dingetjes en datjes, die geen gedachte kunnen denken aan God en aan zijn ontferming. Maar, ik hoop dat je mag zeggen, toch ontfermd door die ene. En toch zeggen wij, gelooft zij God. Amen.